De tekstwoorden voor de prediking vinden wij in Matthäus 27 en daarvan de versen 24 en 25. Matthäus 27, vers 24 en 25. Als nu Pilatus zag dat hij niet vorderde, maar veel meer dat er oproer werd, nam hij water. En hij wies de handen voor de scharen, zeggende: ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige. Gij lieden moogt toezien. En al het volk antwoordende zeide: zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Gemeente, een gewaarschuwd man telt voor twee. En dat geldt zeker als je door je eigen vrouw gewaarschuwd wordt. Dat was bij Pilatus het geval. Toen hij op de rechterstoel zat, liet zijn vrouw hem in alle vroegte van de dag weten dat hij een rechtvaardige was met wie hij te doen had. En dat hij dus zijn vingers niet aan Jezus moest branden. Zij had in de droom veel om hem geleden, om die rechtvaardige, zoals ze hem noemt. En ze vond daar reden genoeg in om haar man ernstig te waarschuwen: doe het toch niet. Dit is geen recht, dit is geen rechtvaardigheid. Doe het toch niet. Brand je toch niet aan een onschuldig mens. Eigenlijk had Pilatus die waarschuwing helemaal niet nodig. Want toen de zwijgende Jezus voor hem stond, eer dat die waarschuwing van zijn vrouw binnengekomen was, toen wist hij het ook al. Ik vind geen schuld in deze mens. Dat wist hij al. Dat had hij al lang gezien. De overpriesters die hem heftig beschuldigden, die pakten het wel heel slim aan. Want is het u nooit opgevallen dat als Jezus voor het Sanhedrin staat, bij de hoge priester, dan raken de beschuldigingen de godsdienst. Of hij de Christus is, toen scheurde de hoge priester zijn kleed toen Jezus dat bevestigde. De zoon van de levende God. En of hij gezegd had: ik zal de tempel afbreken en in 3 dagen opbouwen. Dat had hij zo niet gezegd, dat waren verdraaide woorden. Maar dat waren allemaal beschuldigingen op het terrein van de godsdienst. Daarop is Jezus bij het Sanhedrin ter dood veroordeeld. Maar ze waren slim genoeg om te weten dat ze daarmee niet naar Pilatus konden gaan. Want Pilatus zou zijn schouders ophalen: godsdienst, daar kan ik niks mee. Daar heb ik geen verstand van. Als het gaat over jullie wet, als het gaat over jullie gewoonten, als het gaat over jullie woorden, dan moet je bij mij niet wezen. Denk ook maar even aan Gallio in Korinthe. Als Paulus daar later voor de rechterstoel van Gallio komt, dan staan de Joden ook om heftig te beschuldigen en die zijn niet zo slim. Die halen wel godsdienstige zaken aan. En dan zegt Gallio: als het daarover gaat, over zulke zaken, daarover wil ik geen rechter wezen. Hij trok zich geen van deze dingen aan. Zo zou ook Pilatus hebben gereageerd als ze met godsdienstige zaken over de tempel of wat dan ook bij hem kwamen. dat is jullie zaak, dat moeten jullie maar uitzoeken, daar bemoei ik mij niet mee, ga maar heen. En daarom kwamen ze nu met politieke zaken aan de orde. Wordt hierbij Matthäus niet zo uitvoerig beschreven wat ze ingebracht hebben, er staat alleen dat ze hem heftiglijk beschuldigden. Maar uit de andere evangeliën kunnen we zien dat het erom gaat dat hij oproer maakt onder het volk. En dat hij het volk verbiedt om aan de keizerschattingen te betalen. En dat soort zaken. Ook al een onwaarheid natuurlijk. Want Jezus had in die geschiedenis van de schattingpenning juist gezegd. Geef de keizer wat des keizers is. Ook dat was verdraaiing van zijn woorden. Maar ze hoopten daarmee bij Pilatus meer te kunnen bereiken. Dat Pilatus daar gevoeliger voor zou zijn. He, zo ziet u maar, in het ene college wordt hij op het een veroordeeld. En in een ander college, het statelijke college, het Romeinse college, zou hij op andere terreinen veroordeeld moeten worden. Ook al een zaak natuurlijk die gans en al niet klopt. Maar Pilatus was ook slim genoeg om dat door te hebben. De vele beschuldigingen hielden geen steek. Die zwijgende Jezus die daarvoor hem stond, dat was geen oproerkraaier. Was geen gevaar voor de Romeinen. Was geen rebel. Geen zeloot. Niet iemand die de strijdbijl zou opnemen tegen het Romeinse gezag. Dat had Pilatus al meteen in de gaten. En dus zocht hij een uitweg. Zo heeft hij onder andere gezegd, neemt gij hem en oordeelt hem naar uw wet, naar uw eigen wet. En toen zeiden ze, nee dat kunnen we niet, dat mogen we niet, want wij mogen niet iemand doden. Pilatus bedoelde natuurlijk, als hij dan iets tegen jullie wet heeft overtreden, geef hem dan de 40 stokslagen min 1, die ook Paulus 3 keer heeft ondergaan, schrijft hij in de brief aan de Korintiërs. Geef hem die dan. Maar ze waren daar niet mee tevreden, nee, hij moest sterven. Naar onze wet moest hij sterven en wij hebben niet de bevoegdheid om dat te doen, daarom komen we hier. Dus dat mislukte, dat voorstel van Pilatus. We weten uit een van de andere evangeliën dat hij het nog op andere manieren geprobeerd heeft ook. Onder andere door Jezus te laten toetakelen met de doornen kroon en de staf in zijn hand. En de purperen mantel aan, zie de mens, om medelijden op te wekken. Zo is dit ook nog geprobeerd. En hier ook in Matthäus, evenals in de andere evangeliën, lezen we dat hij Jezus op dubbeltal heeft gesteld met Barabbas. Ook een poging van Pilatus om Jezus vrij te krijgen. We moeten wel zeggen, hij heeft daar wel wat voor gedaan. Dat moeten we wel eerlijk van Pilatus zeggen. Hij heeft wel dingen geprobeerd om niet de onschuldige te hoeven veroordelen. Hij hoopte, hij waagde het erop. Dat ze dan voor de vrijlating van Barabbas zouden kiezen. Het kruis van Barabbas zouden kiezen. En dat Jezus vrijgelaten zou kunnen worden. Daar waagde hij het op. En onderwijl, toen hij op het resultaat, de uitkomst daarvan wachtte. Hij zat op zijn rechterstoel eventjes te wachten wat het overleg zou opleveren. Wie ze zouden kiezen. Onderwijl kwam dus dat bericht van zijn vrouw. Brand je niet, Pilatus, aan deze onschuldige. Een waarschuwing uit de hemel vandaan. Want die droom die is niet zomaar ergens vandaan gekomen. Nee, dit is voor Pilatus een waarschuwing geweest uit de hemel vandaan. Pilatus, jij mag niet zomaar uit gunst iemand overgeven tot de dood. We lezen in de handelingen der apostelen dat de Romeinse stadhouders dat ook heel goed wisten. Festus bijvoorbeeld, voor wie Paulus stond in Caesarea, die heeft dat ook tegen de Joden gezegd. Wij hebben als Romeinen de gewoonte niet iemand uit gunst over te leveren. Die gewoonte hebben wij niet. Maar ondertussen deed die Festus, diezelfde Festus, die deed het toch wel. Want toen Paulus voor zijn rechterstoel stond, toen wilde hij de Joden behagen en hij stelde voor Paulus naar Jeruzalem over te brengen. Toen moest Paulus zich op de keizer beroepen en dat heeft hij ook gedaan. Dus diezelfde Festus die zo goed wist dat de Romeinen de gewoonte niet hebben iemand uit gunst over te leveren, die deed het uiteindelijk zelf. En zo is het met Pilatus, u weet het wel, zo is het met Pilatus uiteindelijk ook gegaan. Want toen de uitslag kwam, wie ze zouden verkiezen, Barabbas of Jezus, toen verkozen ze Barabbas voor de vrijlating. Hij had op het verkeerde paard gewed, Pilatus. En de rechtvaardige, zo had zijn vrouw hem genoemd, die rechtvaardige, die werd veroordeeld tot het kruis. Ja, het is waar. Pilatus heeft nog daarna ook nog wel enige moeite gedaan, zeker waar, om dat nog te voorkomen. Hij heeft nog gezegd, wat moet ik dan met deze Jezus doen, die jij de Christus noemt? Wat moet ik daar dan mee doen? En ik vind geen schuld in deze mens. Dat heeft hij wel 3 keer gezegd op zijn minst. Maar het hielp allemaal niet. Want hoe meer Pilatus erop aandrong van toch maar Jezus te laten gaan, hoe dan ook. Ze riepen te meer, kruisig hem, kruisig hem. De overpriesters hadden de scharen bewogen om dat te zeggen. En de overpriesters die hadden nogal gezag onder het volk. Daar keek men tegenop. Overpriesters waren angstdragers in de tempel, leiders van de priestersafdelingen. Die hadden veel respect en gezag onder het volk. Die konden dat wel bewerken en dat hebben ze dus ook onderwijl gedaan. En het volk begon steeds harder te schreeuwen en te eisen. En wat had Pilatus toen kunnen doen? Nou, toen had hij natuurlijk kunnen doen wat hij moest doen. Toen had hij natuurlijk kunnen zeggen, we laten Barabbas vrij, want dat recht hebben jullie, dat er op het feest iemand loslaat. We laten Barabbas vrij, die jullie eisen. Maar ik laat ook Jezus los. Dat had hij natuurlijk eenvoudig kunnen doen. Maar dat durfde hij niet. Hij durfde zichzelf niet te verloochenen. Daar heb je nou de mens ten voeten uit. Met alle respect die we voor Pilatus kunnen hebben, dat hij het wel geprobeerd heeft om Jezus los te krijgen. Met alle respect daarvoor moeten we toch zeggen, is hij toch degene die uiteindelijk voor zichzelf kiest. Zoals een mens van nature gewoonlijk zal doen. Kiezen uiteindelijk voor jezelf. Want hij zou de vriend van de keizer niet meer zijn. Het staat allemaal in de andere evangeliën. En toen ging hij overstag, want toen wankelde zijn eigen positie. Toen kwam het aan hemzelf. Zouden ze dan naar Rome gaan om over hem te klagen? Dat wilde hij natuurlijk niet. En toen gaf hij maar gauw toe. Pilatus, gemeente, is de natuurlijke mens op zijn best. Die wel eens wat besef van rechtvaardigheid heeft. Dat moeten we van Pilatus zeggen, dat had hij. Maar uiteindelijk kiest hij voor zichzelf. Voor zijn eigen belang. En u beschrijft Matthäus hier in dit evangelie als enige. Hoe dat nu uiteindelijk in de staart van het geding, het rechtsgeding is toegegaan. Want Matthäus laat ons horen hoe Pilatus zijn handen heeft gewassen in onschuld. Toen hij zag dat hij niets vorderde. Maar dat het steeds erger werd. Dat er meer en meer oproer kwam onder het volk. Ze gingen steeds vuriger eisen dat hij gekruisigd zou worden. Toen nam hij water, een schotel of zo, schotel water. En hij wies zijn handen zichtbaar voor iedereen. Voor de schade, ten overstaan van het volk. En hij zei, ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige. Gij moogt toezien. Gemeente, daar ziet u het nog een keer, hè, dat de rechter, de aardse rechter, de Romein, hier ook Jezus volslagen onschuld betuigt. We zagen eerst al, een paar weken terug, dat de verrader dat deed. 'S Morgens vroeg op dezezelfde dag, eerst Judas, de verrader. Ik heb verraden, onschuldig bloed. En nu volgt hier de rechter. We weten daaruit heel zeker dat hij niet voor eigen zonde aan het kruis heeft gehangen. Maar dat hij een rechtvaardige was. Deze rechtvaardige. En in die woorden van Pilatus, in die woorden van Pilatus, horen we natuurlijk nog doorklinken het getuigenis van zijn vrouw. Heeft wel indruk op hem gemaakt hoor. Dat zijn vrouw hem ook zo genoemd had. Ik heb heden in deze nacht veel geleden in de droom over deze rechtvaardige. Zo had zijn vrouw hem genoemd. Hè. Je hoort in de woorden van Pilatus het getuigenis van zijn vrouw nog doorklinken. Omdat hij nu ook Jezus uitdrukkelijk deze rechtvaardige noemt. Ik ben onschuldig aan zijn bloed, zegt Pilatus. En gij mocht toezien. Dat laatste betekent zoiets als, jullie moeten maar zien hoe jullie ermee in de treinen komen. De overpriester had dat ook tegen Judas gezegd, nietwaar? We hebben met jou niks meer te maken. Gij moogt toezien. Je moet maar kijken, Judas, hoe je ermee handelt. Hoe je voor jezelf ermee klaarkomt. Wij hebben je gegeven wat je toekwam. Wij waren het samen eens geworden. En nu moet je het maar bekijken. Bekijk het maar. Bekijk het maar. Dat hadden de overpriesters tegen Judas gezegd. En Pilatus zegt hier eigenlijk net zoiets tegen het volk. Hij zegt, ik ben onschuldig aan dat bloed van deze rechtvaardige. En hoe jullie daar dan mee klaar moeten komen, dat moeten jullie dan zelf maar uitzoeken. Gij moogt toezien. Bekijk het maar. Hoe je klaarkomt voor je eigen hart en geweten met deze zaak. He, dat is de betekenis van dat woord. Gij moogt toezien. En ondertussen, daar gingen de handen in het water. Pilatus neemt afstand van de schuld. Dat handen wassen, dat was een Joods gebruik. Of het bij de Romeinen ook voorkwam, Pilatus was een Romein, dat weten we niet. Maar in ieder geval, hij zal dit gebruik overgenomen hebben van het volk waar hij vertoefde. Hij wist wel dat het volk en de mensen, de Joodse mensen, dat die deze handeling wel zouden kunnen begrijpen. En hij heeft dus zijn handen in onschuld gewassen. Kom in het Oude Testament ook tegen. We zongen ervan, hè? Psalm 26. Daar staat het zo uitdrukkelijk. Ik was mijn handen in onschuld en ik ga rondom uw altaar, o Heere. David. Met de vele beschuldigingen die tegen hem werden geuit. En dan zegt hij tegen de Heere, u weet het. In deze zaak. In deze zaak. En daar ging het David natuurlijk om, hè. Overal waar ik van beticht word. Maar als ze me valselijk van beschuldigen, dan weet u, Heere, dat ik rechtvaardig ben en onschuldig. Ging het David niet om tegen de Heere te zeggen, ik ben zonder zonde. Een totale wassen in onschuld, nee, dat was er voor David ook niet bij. Dat kon David met zijn anderen ook niet doen. Maar het ging alleen maar om die zaak die aan de orde was. En Asaf in Psalm 73. Dan heb ik tevergeefs mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen, staat er dan. Hè. Dat heb ik dan tevergeefs gedaan. Asaf had dat er zo moeilijk mee. Dat de goddelozen het zo goed ging en dat hij trachtte naar de inzettingen van God te leven en dat hij toch iedere morgen zo werd geplaagd en dan komt die gedachte bij hem op. Ja, maar is dat dan allemaal voor niets? Is dat allemaal te vergeefs dan dat je de Heere zoekt en vreest? En dat je zuiver en onberispelijk zoekt te leven. Ook Asaf wilde daar niet mee zeggen dat hij zonder zonde was. Hij wilde daar alleen maar mee zeggen dat hij trachtte naar alle inzettingen van God te leven. En dat hij zijn hart trachtte, begeerde door genade te zuiveren van zonde. En zijn handen van ongerechtigheid. Ik moet ook denken aan een plaats uit het boek Deuteronomium. Daar staat het eigenlijk heel mooi. Hoe dat in Israël ook gebeurde, dat je handen wassen in onschuld. Er staat als er iemand gedood wordt op het veld en niemand was erbij. En het dode lichaam wordt daar aangetroffen. Dan moest men in Israël meten welke de dichtstbijzijnde stad was. En dan moesten de oudsten van die stad, die moesten komen naar de plaats delict, zullen we maar even zeggen. Waar die dode lag. En ze moesten een rund meebrengen. En die koe moest de nek worden doorgehouden. En de oudsten van die stad die moesten dan boven dat rund, hè, dat geofferde dier, moesten ze dan hun handen wassen en betuigen, onze handen hebben dit bloed niet vergoten. En onze ogen hebben dit niet gezien. Leg toch, Heere, geen onschuldig bloed in het midden van uw volk Israël. Dus dat was een klare betuiging van onschuld. Dat kon natuurlijk alleen maar als het ook zo was. Als niemand uit die stad dat had gedaan, althans dat ze dat wisten dat iemand het gedaan had, dat moest natuurlijk wel zo zijn, hè, dat niemand uit die stad de dader zou moeten wezen. Er zou eerst onderzoek naar gedaan moeten zijn, voordat ze deze verklaring daar konden doen, dat handen wassen in onschuld is geen spelletje. Dat is geen hocus pocus Pilatus pas. Dat moest waarheid en oprechtigheid zijn. Want o wee als een stad, de oudsten van een stad, de handen wasten boven dat dier. En ze waren wel de dader. Die werd bij hen aangetroffen. Dan stond dat eigenlijk wel aan een meineed gelijk. Dan was die betuiging was inderdaad alleen maar een toverwoord van nul en geenerlei waarde. Dan getuigde dat tegen hen, nietwaar? Dus die betuigingen van onschuld die we in het Oude Testament vinden, in de psalmen, in het leven van David. Ik ben onschuldig aan het bloed van Abner, de zoon van Ner, toen Joab hem zo verraderlijk had gedood. David betuigde, ik ben onschuldig aan het bloed van Abner, de zoon van Ner. Dat moest het wel zo wezen, het was ook zo. David kon dat recht ook zeggen. En zo gemeente, zo kan het ook nu nog wel zijn, hè, dat je je handen in onschuld mag wassen. Hè, spreekwoordelijk gezien dan. Tegenwoordig bij ons heeft natuurlijk die uitdrukking je handen in onschuld wassen een beetje een nare bijsmaak gekregen. Maar dat komt door Pilatus. Dat komt door Pilatus. Want het moet natuurlijk wel kunnen, hè, dat als je inderdaad beschuldigd wordt van iets, of aangekeken wordt of iets van iets, of verdacht wordt van iets, en het is de waarheid niet, dat je dan je onschuld moet kunnen verklaren tegenover God en tegenover de mensen. Dat zie je dus in de psalmen terug, en in het leven van David. En in die inzetting in het boek Deuteronomium, dat moet wel kunnen. Maar dan moet het natuurlijk ook wel zo zijn. Het moet dan ook zo liggen in ons leven. Niet dat we zeggen, helemaal geen zonde te hebben, dat kan geen enkel mens. Want voorwaar er is geen mens op de aarde die niet zondigt. Maar wel in die zaak die aan de orde is. Daar mag het wel zo zijn. Dat Gods kinderen kunnen zeggen tegen de Heere, Heere, u weet het toch. U weet het toch. En dat je het ook voor de mensen mag betuigen. Het is zo. Je handen in onschuld wassen. Ten overstaan van de mensen die je beschuldigen. Hè? Hier ten overstaan van het volk wast Pilatus de handen in onschuld. Maar je moet dan wel onschuldig zijn, en dat was Pilatus niet. Want hij had Jezus moeten vrijlaten, nietwaar? Barabbas had het volk geëist, maar Jezus ook. Dat had gekund, maar om zijn eigen belang deed hij het niet. En dat is zonde. Jezelf niet voor de Heere verloochenen, dat is zonde. Dan kun je wel je handen in onschuld gaan wassen. Maar daar worden ze niet schoon mee. Dan is het een toverwoord geworden. Een hocus pocus Pilatus pas. En niet meer dan dat. Dan heeft het niet veel meer waarde dan dat toverwoord te spreken. Want je handen worden er niet schoon mee. De gemeente, vindt u ook niet? Dat wij mensen er vaak meesters in zijn om onszelf vrij te pleiten. Dat kunnen we nogal. Dat doen we ook menig keer. Ook al zijn we helemaal niet vrij te pleiten. Ook al zijn we ergens schuldig aan of medeschuldig aan. We weten er al gauw een draai aan te geven. We weten al gauw een hocus pocus Pilatus pas uit te spreken. Ik ben onschuldig aan deze daad. Aan het bloed van deze rechtvaardige. Terwijl het niet zo is. Zo verkeerd zijn we. Dat we ons verbergen willen achter onze schuld. Of dat we ervoor willen gaan staan, zodat die schuld niet te zien valt. Dat we die proberen te kleineren of te ontkennen. Dat is dwaasheid. Want de ogen van God Almachtig gaan over de ganse aarde. Hij ziet wel dat Pilatus niet onschuldig is. Hij is er ook niet mee weggekomen. Gij moogt toezien, zegt hij tegen het volk, hoe jullie ermee klaarkomen. Ja, Pilatus, jij moet ook toezien hoe je hiermee klaarkomt. En zo zal ieder mens moeten toezien die geen recht en gerechtigheid oefent op de aarde. Die de Heere niet recht in de ogen kan kijken. Die zijn handen ten onrechte in onschuld wast. Ieder mens die dat doet, die zal ermee klaar moeten zien te komen voor het aangezicht des Heeren. En dat zal niet meevallen. Dat is ook voor Pilatus niet meegevallen. Want het is slecht met Pilatus afgelopen. Hè? Misschien weet u dat niet, maar dat is wel zo. Korte tijd daarna, niet lang, is hij door de Romeinen afgezet. Waar de Joden zo mee dreigden, we zullen naar Rome gaan, is toch gebeurd. Hij is afgezet. Dus de stadhouderschap was voorbij. Je kunt niet de Heere bedriegen. Je kunt niet doen alsof. Je kunt die betuiging van onschuld niet als een toverwoord gebruiken. Dat helpt niet. Dat red je niet. Het zal waarheid moeten zijn in ons hart en in ons leven. En ben je dan in een zaak onschuldig, dan mag je dat ook zeggen. Dan mag het ook zo zijn. Dan mag je ook met Job betuigen, zo ik dat gedaan heb, Job 31. Zo ik dat gedaan heb. Dan mogen mijn armen uit de kom vallen, zegt Job. Als dat allemaal waar is wat mijn vrienden nu tegen me zeggen, wat ze me van beschuldigen. Zo ik dat allemaal gedaan heb. Zo ik een hongerige heb gezien en geen brood gegeven. Zo ik geluurd heb naar de huisvrouw van mijn naaste. Dan mogen dat inderdaad gebeuren. Dan mogen mijn arm vallen uit de kom. Het moet natuurlijk wel waarachtig zijn. En dan zou ik er maar voorzichtig mee zijn, gemeente. Om al te snel je handen in onschuld te wassen. We kunnen wel eens wat hebben met een of ander mens, een naaste van ons. En dan, ja, dan is het altijd de schuld van die ander, nietwaar? Het is altijd die schuld van die ander. Wij weten ons straatje zo licht schoon te vegen, ook ten opzichte van de Heere. Maar dat kan niet. Je moet wel weten wat je doet. Als je daar al te voortvarend in bent. De handen in onschuld te wassen. Dat geldt ook in de tijdschrift waarin we nu leven. We kunnen wel zeggen van ja, dat komt allemaal door de zonde van de wereld en van de overheid. En ja, dat zal ook wel waar wezen. Maar dan ben jij niet meer klaar. En als we het evangelie van Gods Zoon verwerpen. Ja, we weten van onze uitvluchten. Dat kan een mens toch immers niet. Daar zijn we toch onmachtig toe om te geloven. We weten allemaal wel onze dingetjes te noemen. Hè? Om onszelf vrij te pleiten en ons achter verdekt daarachter op te stellen. Jazeker, dat weten we allemaal wel. Maar je bent er niet klaar mee. Met dat ongeloof. En met die ongehoorzaamheid. Je kunt wel gauw een schotel pakken. En je handen erin demonstratief. Tegenover de Heere. Heer, ik heb gedaan wat ik kon doen hoor. Ik heb gedaan wat ik kon doen. Nou houdt het op. Nou moet u er maar genoegen mee nemen. Maar je bent er niet klaar mee. Gij moogt toezien, Pilatus. Ja, jij ook. Je zegt het tegen het volk, maar het geldt ook voor jou. Je moet maar toezien hoe je hiermee klaarkomt voor de hoogste rechter. En je moet maar toezien, kerkmens anno 2020, hoe je ermee klaarkomt als je altijd het evangelie van de zaligmaker naast je neerlegt en je eigen weg gaat en je eigen belang voorop stelt en jezelf niet verloochent voor de zaak van de Heere, zoals Pilatus dat ook heeft gedaan. Hij heeft zichzelf niet verloochend, maar zichzelf gehandhaafd. Precies wat wij ook zo vaak doen. Onszelf handhaven. Je moet maar toezien hoe je daarmee klaar komt. Maar je handen in onschuld wassen, nee, daar worden ze niet schoon van. Daar heb je het bloed van Christus voor nodig. Om ze werkelijk rein te krijgen. Het bloed van de middelaar. Die maakt onreine handen schoon. En die leert je ook naar recht en gerechtigheid te leven. Oprecht met God en met de mensen. Wat schortte daar bij Pilatus toch nog veel aan. Al heeft hij veel geprobeerd, wat schortte er veel aan toen hij zijn handen in ons vond. Wie, ze kwamen er even veel uit als dat ze erin gegaan waren. De toverspreuk had niet gewerkt. Maar gemeente, wij vestigen onze blik ook nog eventjes op dat volk. Want het volk ziet dat Pilatus dat doet. En ze zeggen, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Waarom zeiden ze dat? Ze antwoorden dat, Pilatus. Toen Pilatus gezegd had, ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige. Toen zeiden ze, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Nou, ze zeiden dat natuurlijk om het Pilatus wat makkelijker te maken. Ze zagen dat die man ermee worstelde. Dat het hem niet gemakkelijk afging om Jezus over te geven. En ze zeiden, nou dan komt de schuld maar op ons. Dan moet hij maar op ons wezen. Laat hij dan maar over ons komen. En zijn bloed, dat moet ons dan maar toegerekend worden. Dat nemen wij voor onze verantwoording en voor onze rekening. Dat zeggen ze tegen Pilatus, om hem het gemakkelijk te maken om Jezus dan toch maar prijs te geven. Want hij is er dan toch onschuldig aan, zij nemen de schuld op zich. Gemeente, dat is een huiveringwekkend woord. Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. U ziet dat het woord komen schijn gedrukt staat. En dat betekent dat de vertalers het ertussen hebben gevoegd. Dat er eigenlijk staat zijn bloed over ons en over onze kinderen. Tegenwoordig zeggen veel uitleggers, nou dat is eigenlijk ten diepste een bede van het volk. Dat ze nog eens door dat bloed gereinigd en gerechtvaardigd zouden mogen worden. Dus tegenwoordig zal ze een beetje mode geworden om te zeggen, nou, zo moet je deze tekst maar opvatten. Dat het eigenlijk, misschien hebben ze het zo niet bedoeld, maar toch in hun mond geweest is een gebed dat dit bloed toch uiteindelijk hun ten goede zou komen. En dat het over hen zou komen tot wassing en schoonmaking. Hè? Maar u begrijpt allemaal wel, mensen, dit is natuurlijk de betekenis van deze tekst niet. Althans niet in eerste instantie. De uitdrukking, zijn bloed is op hem, die komen we net als dat handenwassen ook in het Oude Testament tegen. Als er bijvoorbeeld bij de profeten staat dat iemand gewaarschuwd is en toch in de zonde leeft, dan is degene die hem gewaarschuwd heeft, die gaat vrij uit. Maar degene die niet geluisterd heeft, daar staat er, zijn bloed is op hem. Dat wil zeggen, hij is daar zelf helemaal verantwoordelijk voor. Dat betekent, zijn bloed is op hem. Paulus, als hij in Korinthe is, in de synagoge en daar met de Joden strijdt, dan zegt hij, uw bloed zij op uw hoofd. Ik ben rein, van nu voortaan zal ik naar de heidenen gaan. Heeft hij ook gedaan. Hij heeft zich tot de heidenen gewend. En David ook, hè? Nog maar een voorbeeld te geven. Nog een keer, het Oude Testament. Als degene die de dood van Saul hem komt melden. Als hij trots komt zeggen van, ik heb hem gedood, ik heb hem gedood, ik heb een vijand gedood. Het gebergte van Gilboa. Dan zegt David, hij hoopt natuurlijk dat hij dan bodeloon zal krijgen. Want dat is een goed bericht voor David dat Saul dood is, zijn vijand. Dan krijgt die bode ten antwoord, uw bloed zij op uw hoofd, omdat gij niet ervan afgezien hebt om uw hand uit te steken naar de gezalfde des Heren. Hij hoopte dat hij daarmee een prijs in de wacht zou slepen, maar hij kreeg een bestraffing, hij heeft het met de dood moeten ontgelden. Uw bloed zij op uw hoofd. En dat betekent deze uitdrukking gewoon. Dat is huiveringwekkend. Over ons en over onze kinderen, zeggen ze dan ook nog. Ik moet even denken aan die wenende vrouwen die achter Jezus kwamen. Toen Jezus zei, ween niet over uzelf. Niet over mij, maar over uzelf en over uw kinderen. Over uzelf en over uw kinderen, zei Jezus. Ook daar de kinderen erbij, want er zullen dagen komen dat je zult zeggen, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Die dagen zijn ook gekomen, hè. De val van Jeruzalem, waar Jezus ook op andere plaatsen over spreekt. Als hij bijvoorbeeld zegt, Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stedig die tot u gekomen zijn, hoe menigmaal heb ik u willen bijeenvergaderen, gelijk een hen haar kikkers onder haar vleugels vergaderd, maar gij hebt niet gewild, dan staat er, uw woonsteden worden woest gelaten. Ja, bij zoiets komt jouw bloed. Dat komt op je hoofd. Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Ik weet, gemeente, die tekst is vaak misbruikt. Om later de Joden te vervolgen omdat ze dit geroepen hadden. Maar dat is de bedoeling niet. Dat wij de Joden daarover gaan straffen. En dat wij kunnen zeggen van, dan zullen wij dat bloed wel eens op jullie hoofd leggen. Het antisemitisme, daar is het wel vaak voor misbruikt hoor. Dat is absoluut een feit. In de kerkgeschiedenis ook, is dat aanwijsbaar gebeurd, hè. Dat de Joden vervolgd zijn, in de oudheid al in de middeleeuwen, maar ook nog in de moderne tijd. Helaas, helaas in de 20e en ook in de 21e eeuw. Dat de Joden het nog uitgemeten krijgen dat ze dat geroepen hebben bij Pilatus. Zijn bloed over ons en over onze kinderen. Zie je wel, ze verdienen de dood. Ja, maar dat betekent niet dat wij ze die dood kunnen gaan aanbrengen. Dat wij het recht hebben om dat bloed op hun hoofd te leggen. Dat zal God wel doen als dat nodig is. En zeker met de val van Jeruzalem in 70 na Christus. Dat is zeker, zeker, dat zegt de Bijbel ook gewoon. Een oordeel over het volk geweest. Vanwege de verwerping van de Zoon des Mensen. En of al het lijden van het Joodse volk daarna er iets mee te maken heeft. Beste gemeente, de Heere weet het. De Heere weet het, ik weet het niet. De Heere die weet het. Maar dat het deze betekenis heeft. Wij zijn verantwoordelijk voor zijn bloed. Niet jij Pilatus, maar wij zijn er verantwoordelijk voor. Dat is natuurlijk de betekenis van deze tekst. Maar gemeente, ik zei al, Pilatus de heiden ook. Zijn bloed op zijn hoofd, Jezus bloed op zijn hoofd. En wij, alsof zo'n grote zaligheid geen acht slaan, wij, als het bloed van het Nieuwe Testament onrein achten, Wij, als we de Zoon des Mensen wederom kruisigen door onze zonden. En Paulus zegt tegen de Galaten dat als ze weer door de werken der wet gerechtvaardigd willen worden, dat ze de Zoon van God opnieuw kruisigen. Opnieuw kruisigen. Als je Christus ten achter stelt, kruisig je hem opnieuw. Ja, dan geldt het ook voor ons. Zijn bloed zou eigenlijk wel over onze hoofden moeten gaan. Zijn bloed op ons hoofd. Maar dan mag ik u er toch ook op wijzen, gemeente. Dat al is dat waar. Van Israël, van de heidenen. Pilatus heeft ook zijn aandeel geleverd in de kruisiging van de Heer Jezus de heidenen. Pilatus staat voor de heidenen. En wij, de kerkmensen. Hoeveel niet. Die wel in de kerk zitten. Maar Christus. Waar blijft hij? Die kennen ze niet. Ze hebben hem niet lief. Ze hebben hem nooit gezocht. Nooit nodig gehad. Altijd terzijde laten liggen. Ja. Zijn bloed op je. Maar ik zeg, kijk eens in de handelingen der apostelen. Op de Pinksterdag. 3000, hè, die het bloed van Jezus op hun hoofd hadden. Ze hadden het ook geroepen. Zijn bloed zij op ons hoofd. En hoe beter zij. Gij hebt een rechtvaardige. De rechtvaardige. Daar heb je het weer, hè. Deze rechtvaardige, gij hebt de rechtvaardige gedood. Toen brak hun hart. En ze riepen het uit, wat moeten we doen, mannen, broeders? En toen werd hun het geloof in de Heer Jezus Christus voorgehouden. En ze zijn 3000 in één keer. Joden en Jodengenoten zijn gered geworden. En hoeveel zijn er niet bijgekomen door de prediking van de apostelen? 3000 werd al gauw 5000. En ook in andere plaatsen zijn er heel wat van dat oude bondsvolk tot geloof en tot bekering gebracht. Zijn bloed op hun hoofd. Jazeker. Het werd niet verzwegen. Door de apostelen niet. Gij hebt geëist dat hij zou gedood worden. Zegt Petrus. Tegen het volk op het tempelplein. Terwijl Pilatus oordeelde dat men hem vrij zou laten. Hebben jullie dat geëist. En Jezus heeft ook tegen Pilatus gezegd. Die u aan mij aan u hebben overgeleverd. Die mij aan u hebben overgeleverd. Die hebben meerder zonden. Die hebben meerder zonden dan jij, Pilatus. Dat is waar, dat is waar. Maar de prediking van het evangelie moest in Jeruzalem beginnen. Beginnende van Jeruzalem. De stad waar onze Heere is gekruisigd. Daar moest de prediking beginnen. Eerst de Jood. En dan de Griek. Dus de schuld wordt niet verbloemd in Gods woord. Ook de schuld van het Joodse volk niet. Maar het evangelie is wel het eerste voor hen. En daarna voor Pilatus en voor de heidenen. Ja, ze maar geloven zouden. Ook vele heidenen zijn ingegaan. Door dat bloed. En ook vele kerkmensen. Ja, ook vele kerkmensen. Die het bloed van Jezus op hun hoofd hebben. Omdat ze hem altijd nog gekruisigd hebben. Kruis hem. Hem wederom kruisigen. Met hun ongeloof. Met maar door te blijven leven. In de schuld en in de onbekeerlijkheid te volharden. Dat bloed kan er nog vanaf. Van het hoofd. Dat kon er bij het Joodse volk vanaf. En dat kan er ook bij u. Vanaf. Maar dan moet je niet zo gauw je handen in onschuld wassen. Wees daar voorzichtig mee. Bied hem liever je hoofd aan. Waar het bloed op zit. Zijn bloed op jouw hoofd. En laat hem dat afwassen door dat alles reinigende bloed. Bekeert u en betert u. En laat uw zonde afwassen, zegt Petrus tegen de mensen. Want er zijn nog tijden van verkoeling gaande. Er is nog vergeving van zonde. En gelukkig is er dat gemeente zowel voor de Jood als voor de Griek en ook voor de kerkmens. Ook voor de kerkmens. Voor Joden, heidenen en kerkmensen. Is er nog plaats in het bloed van Jezus. Opdat het dus ook in een heel andere zin op je hoofd komt. In een heel andere zin als dat schrift bedoeld wordt. Maar ten goede. Tot reiniging. Tot behoud. Tot zaligheid. En dat, lieve mensen, dat kan nog steeds hoor. Dat kan nog steeds. Dat kan nog steeds. Dat gebeurt niet automatisch. Dat dat bloed wel jouw zonde afgewast. Dat het allemaal wel goed zal komen. Nee, dat gebeurt niet automatisch. Bekeert u. En betert u. En vlucht naar de heiland. Zo gaat het. Daar krijg je schone hoofden van. En schone handen van. Die hoef je dan niet in je eigen onschuld te wassen. Maar in zijn volkomen onschuld. Deze rechtvaardiging. Daar mag ik mijn smerige handen in wassen. En ze worden schoon. Rijn. Dat is geen hocus pocus. Pilatus was. Dat is werkelijkheid. Dat het bloed van Christus handen, harten en hoofden reinigt van alle schuld. Amen.